geliefde gemeente, vanavond en middag wil ik graag nog een keer een korte samenvatting geven van zondag 21, de 54ste vraag en het antwoord. Zondag 21, vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dat de Zoon de God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van het begin der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, door de Vader in Christus verkoren, door geest en woord herboren, en waar ik door het geloof bij mag behoren. Misschien dat ik al aan het eind gekomen was, het was mezelf niet helemaal duidelijk, doordat we al verschillende keren bij deze zondag, bij deze vraag en antwoord, hebben stilgestaan. Ik dacht dat we het laatste gedeelte nog hadden laten rusten, en de vorige keer, het is ook alweer even geleden, dat wij de vorige keer bijzonder gelet hadden op de middelen, hoe hij zijn gemeente bijeen vergadert, namelijk door zijn geest en woord in eenheid des geloofs. Maar zou het zo zijn dat ik dat laatste gedeelte toch al overdacht heb, dan is dat niet zo erg. Ik heb dit altijd, deze zondagafdeling heeft mij altijd sterk bezig gehouden. Omdat de kerk is ergens een wonder. Als je ziet wat er al gebeurd is in het verleden, hoe het erbij staat in het heden, dan moet je tot de conclusie komen dat de kerk een wonder is van Gods schepping. Van zijn macht, zijn almacht, zijn genade en zijn ontferming. Want als je bedenkt aan alle listen en lagen van de vorst der duisternis en dan van die kerkmens zelf, hoe hij is, dan is het verbazingwekkend dat de Heere nog mensen onder de verkondiging van zijn woord bijeen houdt. En daarom zei ik al, is het mij altijd een zaak van blijdschap om deze zondag met u te overdenken. Laten we eens enkele dingen samenvatten voor we die laatste woorden overdenken. We hebben gehoord dat de kerk, die is er dankzij God. Iedere grond voor de kerk, in de kerk, is er niet. Want die grond ligt niet in de kerk zelf. Die ligt buiten de kerk. Die ligt in het eeuwig welbehagen van de Vader. Zijn verkiezende liefde. Dat betekent dat wij ons niet al te druk behoeven te maken over de ouderdom van de kerk, of dat we de vaderlandse kerk zijn, of de dolerende kerk, of een afgescheiden kerk. Daar loopt het op zich helemaal niet over. En het zou wel eens kunnen zijn, als je nou in die kerkgrond zou gaan graven, hoe we ook heten, dat je zou schrikken. Zou zeggen, oh, is dat zo geweest? Is dat zo gegaan? Maar daar deugt niks van. En dat klopt helemaal niet. Het was te wensen dat de kerkmensen in Nederland er allemaal zo eens over dachten. Dan was dat idee van des Heeren tempel, des Heeren tempel is deze. Dat idee dat werd te schande, overbodig. Want in welke kerkgrond je ook gaat graven, je komt er een heleboel explosieven tegen. Je komt er tegen wrakstukken, die al lang door het stof bedekt zijn. Nee. Maar nou is dat ook inderdaad zo. Die grond van die kerk ligt in een ander. En omdat die grond van die kerk in een ander ligt, daarom behoeven wij niet al te diep te graven. Daarom snijdt het ook geen hout om te spreken over een kerk oprichten. Nee. Wie is er nou van plan om een kerk op te richten? Die heeft God opgericht. En een kerk beginnen, dat wordt natuurlijk nogal eens toegespeeld als mensen dwalenden bij elkaar vergaderen. Oh, die hebben weer even een kerk opgericht. Toch denken wij dat zelf helemaal niet. Wie zou dat durven zeggen, dat hij een kerk opricht? Een vereniging kun je wel oprichten, maar een kerk wordt tot aanzijn geroepen door God zelf. Natuurlijk, ik weet ook wel dat er heel wat zo genoemd worden die het eigenlijk niet zijn. En dat in de uitwendige zin ook. Ik heb, ja, ik moet eerlijk zeggen, niet tot mijn blijdschap in verschillende evangelisaties en samenkomsten gesproken. Ik denk dat ze toen al het idee hadden, eigenlijk hoort die man niet zo bij ons. Want ze vragen nooit meer wat. En dat geeft ook helemaal niet. Want ik heb gemerkt, en ik heb het ook wel gezegd, mensen, jullie zijn hier, is niet gegrond. Je kan net zo goed weer teruggaan naar waar je vandaan komt. Want dan ben je met dergelijke gronden geconfronteerd waar je van schrok. Persoonlijke oneenigheid. Niet zwaar genoeg. Een dominee die zondag met de auto kwam en zondagavond weer weg. Was dan wel een degelijke man, zou ik maar zeggen, maar dat kan niet. Dat is ook zo'n dingen. Daar levert men dan woord en sacramenten voor in. En komen allerlei heren, komen hun boodschap brengen. Waarvan, en dat moet je niet verkeerd van me opvatten. In de zin van, ja man, maar zelf. Maar waarvan ik betwijfel. Ik heb er trouwens niets mee te maken ook. Maar ik wou zeggen, waarvan ik vaak betwijfelde of dat men waarachtig van God daartoe geroepen werd. Ik weet het ook niet. Kijk, natuurlijk, dat stem ik direct toe. En dat de Heere daar ook zijn kinderen wel onder heeft, dat stem ik ook toe. Maar over algemeen hangt er een grauwsluier overheen. Een grauwsluier. Het is zo exclusief. Men moet via allerlei capriolen proberen om de kinderen ergens of te laten dopen. En ja, vaak zijn er geen sacramenten. Dat betekent weer dat de jeugd op een moment weer de vlucht neemt en zegt, ja, wat zit er hier nou eigenlijk voor perspectief in? He, dus, ja. Nou, zo gaat dat vaak. Nogmaals, de Heere haalt ook daar zijn kerk uit, want wij kunnen die kerk waar wij van geloven dat God haar tot aanzijn roept, wij kunnen die kerk binnen geen enkele muur begrenzen. Want het is de kerk van God welbehagen. Ik zeg dat laatste alleen, omdat u misschien zou denken, man, heb je niet een beetje het ideaal beeld van een ordelijke kerk of van een ordelijke gemeenschap. Kijk, en dat bedoel ik niet, want ik heb genoeg gezien en gemerkt van allerlei dingen. Je zegt, echt, daar berust dat nou op. Vaak allemaal eigenwillige godsdienst. Maar, nu gaat het in die kerk en dat is het wonder. God heeft haar verkoren. De grond ligt dus buiten de kerk in hem. Was dat nou voor de kerk in de beleving ook maar zo? Was dat nou maar zo? Want je voelt wel aan, er spreekt hier een man die spreekt door het geloof. Het is waarachtig, het is echt waar dat het zo is. En als dat geloof in die grond van de kerk algemeen beoefend werd, misschien dat het dan ook wel iets makkelijker zou zijn, dat je dan misschien niet zoveel gemeentes hebt die om een brok eigenwillige godsdienst bij elkaar blijven. Ja. Want dat is ergens ook het wonder. Zo zie ik het voor mezelf. Heb ik de vorige keer ook al iets gezegd. Dat God ons nog bij elkaar gehouden heeft. Kijk, als hier een stuk of 10, 20 zwarte mensen zaten, omdat wij ook exclusief waren, deze verzekering, geen auto bij de kerk, een fiets in het straatje verder, niet dit, niet dat. Ja. Nou ja, dan heb je iets, laten we zeggen, om op je eigen te staan, zoals men dat dan noemt. Maar als je dat nou niet hebt, en dat hebben wij eigenlijk niet. Nee, ik heb niet het idee dat wij, ja, misschien bij de moderne kerkmens, die het woord gedevalueerd heeft tot een soort grabbelton. Maar ik bedoel nu in vergelijking in het algemeen met de waarheid. Dat is een exclusieve mens. Dat is het juiste wonder. Als de Heere God samen bindt onder zijn eeuwig blijvend woord. Weet ik wel. Ja. Vooral toen we hier pas waren. Toen was de kerk nog voor een groot gedeelte leeg. En ik had het er pas ook nog over. Er zijn ook weinig mensen die erbij komen. Van buitenaf. Dat heb je in kerkverbanden soms weer veel sterker. De mensen van alle kanten komen. Dat hebben wij niet. Maar des te wonderlijker is het dat de Heere dat nog in stand houdt. En dat de Heere nog met ons zijn bemoeienis ook wil hebben. Die gemeente is dus uitverkoren. Maar die is uitverkoren in Christus. De Vader kan, met eeuwig gesproken, die kerk alleen maar uitverkiezen in hem. Voor de grondlegging der wereld, zo zegt de apostel. Want de Vader kan eigenlijk die kerk niet buiten Christus aanmerken. Dan is het en blijft het een verloren kerk, een verworpen kerk. Maar nu is de kerk in Christus de uitverkorene. Is uitverkoren in hem. Voor de grondlegging der wereld. En daar ligt nou de zekerheid en de blijdschap. Dat neemt de ernst van het heden, heb ik gezegd, niet weg. Waarom? Omdat het leerstuk van die verkiezende liefde van de Vader, dat is niet iets wat op zichzelf staat. Een oud vergeeld boek ergens heel ver weg. Waar zo af en toe een bladzij omgeslagen wordt. Maar die verkiezing door de Vader in Christus wordt in de tijd gerealiseerd. Werkelijkheid. Dat is het levende van de eeuwige verkiezing. Want die eeuwige verkiezing, die komt uit nu. Nu. In die korte tijd van ons leven. En die verkiezing komt niet zo uit dat er een briefje uit de hemel of een hoorbare stem komt die tot ons zegt: jij komt in de hemel. Jij bent een uitverkorene. Nee. Maar die vervulling van die verkiezing, die vindt plaats door de prediking van het evangelie. Je kunt dus zeggen, ja, als ik nou maar wist of ik een uitverkoren was. Dat echt bij die kerk van uitverkorenen behoorde. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, geloof ik nu uit genade in de Heer Jezus Christus. Ken ik nou iets van die borg en middelaar? Want dat is pas het bewijs van de waarachtigheid van die uitverkiezing. Want iemand kan wel zeggen, ik geloof wel dat ik uitverkoren ben. Maar je zegt, waarom? Nou ja, dat geloof ik zomaar. Ik heb eens een keer wat gehad of zo. En dat hij helemaal buiten de Heer Jezus Christus, dat er geen betrekking niet is, nooit geweest. Dan is net als bij de Israëlieten, die zeiden, wij zijn het uitverkoren volk, wij zijn de erfgenamen, wij zijn Abraham's paap. En toen zei de Heer Jezus, ja, daar merk ik niet veel van, want jullie proberen mij te doden. Dat Abraham een uitverkorene was, dat zeker. Hij heeft verlangd naar mij om mijn dag mee te maken. En van verre heeft hij het gezien. En om help. Maar jullie vervolgen mij. Je moet je dus niet bijzonders op de mouw laten stellen. Ik heb wel respectabele predikanten horen zeggen. Dat je daar een hoorbare stem voor kreeg. Nou ja, het kon ook wel anders, maar dat was dan toch eigenlijk wel je van het. Een hoorbare stem. Nou, dat denk ik, dat kan wel. Maar dat gebeurt meestal niet. Dit is de hoorbare stem. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken. Als je nou bij je eigen zou denken, jongelui, als je nou zou denken, nou ja, als het zo is, als dat uitverkoren is, nou ja, dan komt dat vanzelf wel goed. Dan maakt het eigenlijk ook zoveel niet uit waar ik zit. Want ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunstwijze naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Als nou zulke gedachten in je opkomen, want zo zijn wij, dan moet je niet naar die gedachten luisteren. Je moet ze ook niet uitspreken. Weet je waarom niet? Wel, dan begin je al te lijken op een echte, echt is eigenlijk het goede woord niet, maar op een verworpeling. Die praten ook altijd zo. Die praten zo. Maar bij een uitverkoren blijven die woorden in zijn mond, in zijn keel steken. Want die wordt zich steeds meer bewust dat hij om zijn eigen schuld en zonde God kwijt is. En daarom dat die gedachten er zijn, dat weet ik wel. Maar daar moet je niet naar luisteren. Daar moet je niet naar luisteren. Want diezelfde verkiezende God, die heeft besloten om die verkiezing te openbaren in het heilig evangelie. In de prediking van het heilige evangelie. Dus als je zegt, ja, dat weet ik. Daar mag ik iets van weten, van geloven uit genade. Ik, armzalig schepseltje, van die Heere Jezus Christus, die in ons vlees en bloed gekomen is. Ach, mijn hart is menigmaal uitgegaan vanwege zijn spreken. Vanwege zijn lijden, vanwege zijn sterven, vanwege zijn uitstorting in de dood. Nou, dan moet je niet allemaal vragen, ja, als ik nou maar wist dat ik een uitverkoren was, dan moet je denken, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijnvol. Dat zijn de uitverkoren. Ik zeg, ja, maar toch niet allemaal. Laten we hopen van wel. Laten we toch hopen van wel. Je hebt mensen die daar zo makkelijk over praten. De gemeente bestaat voor driekwart uit onbekeerde en verworpen mensen. Als nou maar echt onbekeerde mensen waren. Maar het zijn allemaal van die verharde ezels, er dringt niks meer door. Niks meer. En dan zegt de belijdenis dat de gemeente een vergadering is van ware christgelovigen. Met daaronder een vermengd, huichelaars en hypocrieten. Maar je moet van de kerk geen zaakje gaan maken. Dat is niet goed. Ik weet gewoon van God dat een dergelijke manier van aankijken tegen de kerk, dat dat verkeerd is. Dat kan niet. Dat mag niet. Ja, nou ja, ik weet wel, het is erg moeilijk. Maar je zou zeggen, als dat dan waar zou zijn, dan moet die prediker of die kerkenraad, die moet dan toch wel dag en nacht aan de bel hangen. Zeggen, o God, wat scheelt er toch aan? Wat is er toch? Wat is er toch aan de hand? Maar dat is ook niet zo. Nee, het stiert allemaal welig, het gaat prima. Ondanks alle klachten gaat het aardig goed. Nou kijk, en dat klopt niet. Dat is niet goed. Dat is niet de waarheid. Want het is waar. Wij mogen getroost worden met die eeuwige verkiezing van de Vader. Waarmee hij de kerk heeft uitverkoren in Christus. Maar dat neemt de ernst van het heden niet weg. En daarom, kijk, kinderen. Nou kan vader en moeder zeggen, ja. Ik hoop dat de kinderen allemaal maar uitverkoren zijn. Of vader en moeder, ze kunnen zeggen, ja, als ik nou maar eens wist. Als er nou maar eens één uitverkoren bij was. Maar het is toch niet goed. Weet je hoe het wel is? Vader en moeder kijken meer uit naar de vrucht van de verkiezing. Die kijken meer uit daarna. Of dat er een tijd komt in je leven, of misschien wel geweest is al, dat de Heer het wel vroeg in het hart gewerkt heeft. Naar zijn woord, naar zijn huis, naar zijn dienst. Want er is in de mens van nature een afweer. Hij wil niet. Hij wil niet aanvaarden. Dat kunnen wij niet veranderen. Maar vaders en moeders weten dat God het wel kan veranderen. Het wil niet zeggen dat je nou altijd maar dan zo'n zin hebt en altijd zo goed gesteld bent en altijd zo'n zegen hebt in de kerk. Nee, dat niet. Maar toch. Dan merk je het. Dan merk je het. Ze gaan vrijwillig. Want God is het sterkste. Dan komt er ook iets van eerbied voor het woord van de Heere openbaar. Kijk, en daar, kijk. Vader die kan wel zeggen, ja, als ik nou een stem hoorde die zei, nou, ik heb die heb ik uitgekoren. Ja, zou helemaal niet goed wezen. Maar ja, zo werkt de Heere God ook niet in het midden der gemeente. Maar stel je voor, als hij dat dan nog zou zeggen ook, dan ben je helemaal de plank mis. Misschien is het wel niet waar. Misschien is het wel een duivel die de stem nagebootst heeft. Je weet het maar niet. Nee, wat dat betreft moeten wij een beetje meer... Ja, vergeet me dat ik het uitdruk, zijn me er als meer van beschuldigd, dat ik meer Luthers dan Calvinistisch ben. Maar een beetje meer Luthers denken. En Luther zei, ja, als er in de Bijbel stond, Dr. Maarten Luther wordt zalig, want hij is uitverkoren... Dan zou ik het niet geloven. Want dan zou ik denken. Misschien heeft er 100 jaar geleden ook wel iemand geleefd die Luther heette. En met Maarten met zijn voornaam. Stel je toch voor, dat zou toch een noodlottige vergissing zijn. En dat het die andere was. Dan zou ik altijd in twijfel zitten. Maar, er staat in de Bijbel... dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, dat ben ik. Daar twijfel ik niet aan. Dat ben ik. En daarom geloof ik, al zou ik de enige uitverkoren dan zijn, dan zou ik geloven dat ik het ben, want ik ben een zondaar. Groot zondaar voor God. Daar zit iets in van die eenvoud. Ja, van die eenvoud van het heilig woord, het heilige evangelie. Ik denk als de Heer Jezus toen op de aarde was geweest en hij had het gezegd, dat de Heer Jezus gezegd zou hebben, gij hebt recht gesproken, Luther, want hiertoe ben ik gekomen. Dat is mijn doel, om de verloren schapen te zoeken en de zieken bijeen te vergaderen. Nu, die kerk, ik heb dat al gezegd, die wordt dus door middel van geest en woord in eenheid van geloof bijeen vergaderd. Ik heb toen gezegd, let erop, het middel. En nu is dat heel moeilijk. Heel moeilijk om dat nou te verklaren. Want, ja, ik heb het toen ook al gezegd, hoe komt dat nou, dat datzelfde woord, diezelfde boodschap door de een gehoord wordt zat in het diep van zijn ziel en de ander niet. Mijn persoonlijke gedachten zijn dat we daar niet al te ver in door mogen dringen. Want we kunnen wel eens een oplossing creëren en zeggen, nou dat zal dan wel een niet uitverkoren zijn. Of die is nog dood. Of de Heilige Geest die is er niet bij. Als de Heilige Geest maar komt, dan zal die het wel horen. Ik laat dat maar liever voor God de Heer. Want ik ben ervan overtuigd dat wij altijd een aannemelijke oplossing zoeken om het te verklaren. Maar, dan moet je luisteren. Nou, Stefanus, dat weet je, die werd voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin gebracht. En hij werd verschuldigd, maar hij hield een redenvoering. En dan gaf hij een historisch overzicht van de wonderen Gods en de hardnekkigheid van het volk. Dat ze maar niet wilden luisteren. Dat zo'n best volk niet was. En dan komt hij aan het eind. En dan zegt hij: gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vader, zo ook jullie. Dan zou je zeggen, als je nou met een wijze kop dogmatisch even wat stellingen betrekt, dan zou je zeggen, ja, maar ja, ergens kan dat toch niet, hè? Het is allemaal maar uitwendig. Het waren maar kerkmensen, leden van de bank, al zaten ze dan nog wel in het Sanhedrin. Maar, dode mensen. En toch zegt Stefanus, en dat is nou die bittere ernst. Dat punt dat je zegt, ja, als je het eenmaal doorkrijgt in je persoonlijke leven, dan zeg je, ik wil wel vluchten, maar ik kan nergens heen. Er is voor mij geen oplossing. Als het je in het hart komt dat je je ogen erop mogen zien, dan zeg je, waar moet ik nou eigenlijk kruipen? Waar moet ik me nou verstoppen? Want als ik deze stelling in betrek, dan wordt er gezegd, ja, maar dit. En anders, ik ben maar onbekeerd. Ja, het is erg genoeg, een grote schande. Waar moet ik heen? Dat willen de mensen niet. De mensen horen liever, nou jongen, hou maar vol. Heus, de Heere die is groot. Als hij dan niks zegt en je bent een beetje bedeesd, dan krijg je van godsdienstige mensen al gauw een goede wens. Je krijgt een aai over je hoofd en je weet maar niet wat je nog eens te beurt zou kunnen vallen. Zo op die manier. Ja, ik heb daar nooit zoveel om gegeven persoonlijk, maar goed. Nou komt dat woord, dat echte woord, en dat laat geen ruimte. Het geeft ons ook geen ruimte op die stoof aan de voet van een of ander bekeerd kind des Heren. Die nog een goed woordje voor ons doet. Geeft geen ruimte aan de mens. Stefanus zegt, gij wederstaat altijd, nee, zomaar niet een paar letters, maar de Heilige Geest. Toch weten wij dat de Heilige Geest onweerstaanbaar werkt. Wie kan tegen de Heilige Geest op? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Voel je, je kunt overal wel een formule achterschrijven en zeggen, oh ja, ja, nee, maar zo. Maar voordat je er erg in hebt, heb je een achterdeurtje gemaakt voor een mens om te ontsnappen. Kijk, en er is geen achterdeur. Dat is ook zo met de dopen, met het heilige avondmaal. De mensen hebben wat zitten rommelen en praktiseren. Hoe moet je daar nou een antwoord op geven? Hoe moet je daar nou een antwoord op geven? Op het doopformulier? En als het dan avondmaal is? Ja. Hoe moet dat dan? En de mensen wringen zich in allerlei bochten. En er zijn natuurlijk een heleboel oplossingen gekomen. Als je zegt tegen die ouderling, dominee, er wordt meestal niet over gepraat hoor, over al of niet aan het avondmaal komen. De dagen van Calvijn nog wel, er werd behoorlijk onder vuur genomen. Maar, nou dat is tegenwoordig veel kerken niet meer zo. En in de degelijkste kerken het minst. Daar wordt meer praat gemaakt over als je wel mag komen, of als dat je niet gaat. Want, er is een oplossing. Als er iemand over zou praten, zeg je, ja, daar heb ik geen kennis aan. Oh, ja. Hé, ja, nou, ik hoop dat, je mag er maar om bidden, hoor. Je weet waar je het kan vragen. Als je een beetje ernstig aandoet, dan krijg je ook een ernstige boodschap. Je weet waar je terecht kan met je vragen. Mocht de Heere behagen, dat je toch nog wel eens kennis aan zou kunnen krijgen. Zo gaat het. De belijdenis doen. Ja, maar wij zijn onbekeerd. Ja, jongens, maar kijk, daar hoef je niet bekeerd. Het gaat niet om het echte geloof. Kijk, dat kan ik wel begrijpen. Ja, wie zou het in zijn hersens halen dat jullie geloven? Of we gaan op een andere toer. Zegt ja, heb ik ook al gehoord. Jezus vraagt. Jongens, meisjes, ik moet heden in uw huis blijven. Wat doen we? Doen we de deur open? Of houden we hem op slot? Moet die kant uitgaan. Maar het is geen aangebonden zaak. Het is gewoon een achterdeurtje. En daar stikken wij zelf al van, hoor. Van ons eigen hebben we al zoveel oplossingen. Als de kerk nou ook nog mee gaat helpen met oplossingen verzinnen. Als de kerk nou ook zo begripvol wordt in al die dingen en zegt, oh ja, ik kan het wel begrijpen, hoor. Ik heb het wel gemerkt dat jij daar nog geen kennis aan hebt en zo. Nou, dan is het weer goed. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Stel je voor dat je dat tegen de koning, tegen die Heer Jezus zou zeggen. Ja, ik zit hier wel hoor, maar ik heb er geen kennis aan. Of het interesseert me eigenlijk zo niet, maar ja. Ik wil wel belijden dat u bestaat, maar ik wil niet belijden dat ik in u geloof. Dat kan toch niet? Ze zeggen, ja, dat kan, dat is toch niet zo? Nou ja, zeg je maar, dan kun je toch nooit zeggen, nou, je moet maar belijdenis doen. Nou, nee, belijdenis doen. Ach, zoals wij dat kennen, hè, dat is ook aanvechtbaar, dat weet ik wel. Ik wil nergens een punt van maken. En allemaal gelijk geven. Alleen één ding. En dat is de brandende vraag die tot ons blijft komen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? We worden tenslotte niet met een vragenboekje geconfronteerd als het goed is, maar met de levende Christus, de Christus der Schriften. Die komt ons op onze wegen tegen. En stelt ons voor die vraag. En dan is er geen derde weg. Nou, zo zit nou een mens vol met uitvluchten. Met deurtjes die hij gemaakt heeft. Het zou veel beter zijn, maar daar werkt de kerk niet aan mee. En daar moet de kerk aan meewerken. Laat u dat woord moeten in dit verband gebruiken. De kerk
als verkondigster van het heilige evangelie mag zeer laag afdalen, bij wijze van spreken in de zin van dat het kan nooit te erg en te slecht en te goddeloos met u gesteld zijn. Of het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar de boodschap van de kerk moet niet ontaarden in een gemoedelijk praatje waar iedereen onder kan leven. En waar iedereen het mee eens is en waar iedereen bij ja knikt. En waar we allemaal ergens, de een krijgt wat haver, de ander wat havermout. En de derde krijgt wat oude aardappels en zomaar voor iedereen een potje ingedeeld in de kerk, weet je wel. En de ander die krijgt nou een flink pak slaag, hè? Maar nee. De kerk is daarin geroepen om Gods getuige te zijn. Die gehate getuigen, die altijd maar weer komen, niet met die kletspraatjes van bekeerd of onbekeerd, of dit of dat, maar met dat woord van die Christus. Kijk, je moet zo denken, het is beter dat je tegen de muur opvliegt. Ja, dat hoef je niet te doen, het is niet verdienstelijk, zo bedoel ik het niet. Maar met eerlijk gesproken, dat je zegt, nou, ik ben gek, ik weet het niet meer. Ik begrijp er niks meer van. En dat je het op een janken zet, dat is beter als dat je zegt, hij heeft het goed gezegd vanavond. Daar ben ik het nou mee eens. God zal een mens moeten bekeren. En God zal dit en God zal dat zeggen. Waar halen wij de autoriteit vandaan? Om met onze dode lippen zo te spreken. Daarom, en het is jammer, als een mens een beetje in de tang komt, dan gaat hij meestal weg. Onder allerlei drogredenen gaat hij weg, omdat hij in de tang komt. Maar eigenlijk is het zo, dat zeg ik, dan moet je juist blijven zitten. Moet je juist blijven zitten. Als je niet op je gemak voelt, dan moet je blijven zitten. En als je op je gemak voelt in de goede zin, onder de wijnstok en onder de vijgenboom van het heilige evangelie, dan blijf je vanzelf al zitten. Maar als je niet op je gemak voelt, moet je niet zo gauw weglopen. Dan moet je bij je eigen te raden gaan en zeggen, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Ik heb jaren op mijn gemak gezeten. Ik heb daar gezeten. En het ging me al, ja. Maar nou wringt er zo af en toe iets in me. Nee, ik voel me niet lekker erbij. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Dan moet je denken, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest. Het is net als in een schaakspel. De Heilige Geest zet dan dit in spel. En dan dat. En je voelt het aankomen. Ik denk dat het voelt aankomen. Vandaag of morgen, dan zit ik klem. Dan sta ik schaakmat. Ik kan niks meer beginnen. Ik zou geen remise aanvragen. Maar gewoon mijn eigen schaakmat laten zetten. Want je zult zien. Je zult het beleven. Het valt eeuwig mee. Want hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om te behouden. En daarom is het zo belangrijk in de kerk, dat we er zijn mogen met elkaar. Dat de Heer onze oren en ervoor gaat openen. Nou, die kerk die wordt van begin der wereld tot het einde vergaderd. Dat heb ik al eerder op gewezen, die kerk is zo groot, want dat is al duizenden jaren aan de gang, dat werk van God. Dat bijeenroepend werk, maar die wordt ook beschermd. Ja, het is moeilijk, ik weet wel. Ze zeggen wel eens, er zit veel kaf onder het koren. Dat bedoelt men daarmee? Ja. Als je nou een hele berg gaat liggen, dan ligt er een berg kaf doorheen gemalen. Dat is natuurlijk ergens wel waar, maar toch, ik gebruik liever dat beeld anders. Er zit veel kaf om het koren.
Anders ga je tot die mensen behoren die eens van die halve gekken op dat kaf aan het metten zijn met ze. Kaf van het onuitblusselijk vuur gebrand. Dit en dat en zo en zo. Dat wordt dan je opdracht. Om het kaf te slaan. Maar in kaf zit geen koren. Maar het kaf zit om het koren. Je moet dat kaf dus bij je eigen zoeken. Een kenmerk van een huichelaar is dat hij altijd een ander voor een huichelaar houdt, maar nooit zijn eigen. Wij zijn die bekafte mensen. Maar dit wil ik eigenlijk zeggen. Als je nou soms zo tussen de regels is wat leeft uit Oost-Europa en zo. En de kerk die daar moeilijk heeft. Vooral de ongeregistreerden. Dan kun je zeggen, ja, dat zijn baptisten en... Wat geeft dat? Misschien zijn er wel pinkstermensen bij, weet ik het. En, ja, ik weet het ook allemaal niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar toch, je kunt er toch wel eens wat van lezen. Van een briefje van die mensen wat hier terechtkomt. Als je die organen wel eens onder de ogen krijgt, dan zeg je, het is wat. Hoe lang zijn ze nou al bezig in Rusland met atheïstische... propaganda om de kerk uit te roeien. En niet alleen met propaganda, maar ook met geweld, met verbanning, concentratiekamp, dwangarbeid. Nou, dan moet je kijken. Elke keer lees je ook zo'n berichtje, dan is er een in het Kremlin of een van die topfunctionarissen die in de Pravda een artikel schrijft van ja, wat dat betreft gaat niet zo goed. Steeds meer. En wie had dat nou gedacht? Jonge mensen. Dat die oude antieke sukkels die toch al niet meer meedoen. Dat die nog naar een kerkje sloffen. Maar dat er jongelui zijn. Die in de open lucht bij elkaar komen. Onder bedreigingen. Gevaar. Die daar staan kleunend in de kou met de psalmboekjes in de handen staan te zingen. Dat er mensen zijn. Die stilletjes in de kelder een professorisch drukpersje hebben staan. Waar ze een stukje uit de Bijbel op drukken. En die verspreiden. Een lam vrouwtje dat maar ene vinger kon doen. En letter voor letter op een typemachientje iets. Uit de Bijbel overtikt om het door te geven. Hij vergade beschermd, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. En die mensen, die zijn blij als ze een briefje krijgen. Ze zijn blij in de wetenschap. En die mensen daar, die bidden voor ons. Bidden die voor ons, ja. Meer als wij voor hen. Waar bidden die mensen dan voor? Dat wij bewaard mogen blijven. In een voorspoed. Terwijl we niet vervolgd en niet gedrukt worden. Nou, moet je indenken. Zitten ze hier in Nederland op synodes over de Bijbel te praten. In hoeverre dat het waar is en hoe we de Bijbel moeten zien. En of het nou echt Gods woord wel is. En dit en dat. En dan zijn we weer heel intensief bezig met kernwapens en met kernenergie. Overal laten we ons licht schijnen. En dan die stakkers daar in de gevangenissen. Die bidden daar. Of dat God ons bewaren wil. Of dat hij ons vast wil houden. Dat we niet meegezogen worden met de Bijbelkritiek. En met allerlei godloosheid. En wij hebben meelijden dan met die mensen. En misschien hebben die mensen wel meelijden met ons. Misschien dat die mensen wel soms zo gelukkig zijn dat ze midden in de ellende, en dat blijkt dan ook wel, dat ze God de Heere prijzen. En dat bewakers nog bekeerd worden. Nou, wat denk je ervan? Ik weet ook niet. Ze fluisteren zelfs. Dat Brezhnev nog om God geroepen heeft. Voordat hij dood ging. Ik weet het niet. Maar het is maar een verhaaltje natuurlijk. Maar dan moet je eens kijken, die in de hemel woont, die lacht erom. Om al die atheïstische propaganda, wat er op de scholen nou ingebracht wordt. En God zegt, oh, ik zal nog weer eens een wind laten waaien door het land. Van mijn heilige geest en woord. Sina, wie had er gedacht dat er in Sina nog een kerk zou bestaan? Terwijl al jarenlang alles gesloten is geweest, alles weg, kerken. Nu blijkt dat er nog wel een kerk is. In de verdrukking, verborgen. Twee of drie in een huis, die stiekem samen bidden. Of de dood des Heren verkondigen. Die naar de radio zitten te luisteren. Want er zijn buitenlandse zenders. En die doen alleen maar in het Chinees stukjes lezen uit de Bijbel. Verder niks. En daar zijn ze al zo blij mee. Dat schrijven ze op. Want de Bijbels zijn vaak weg. En die mochten niet meer zijn. En werden niet meer verspreid. Het is zo'n uitzending waarin de Bijbel gelezen werd. Dat doet nou God. Dat is wonderlijk. Soms denk ik wel eens, zou de Heer afscheid gaan nemen van Europa? Waar Luther al zo bang voor was. Dat Luther al zei, denk erom, als je het eenmaal geweest is en je hebt het verworpen, dan neemt God het weg. En dat de Heer nou naar al die andere landen gaat, naar Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Korea. Er is een kerk. Een kerk die door God vergaderd en beschermd wordt. Wat is dat groot? Wat is dat een verblijdende gedachte? En die onderhoudt ze ook. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lof. Dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Geldt voor de hele kerk en voor ieder lidmaat in het bijzonder. Ik hoop natuurlijk, ik ben een mens, dat we geen vervolging krijgen, want ik ben overal zo benauwd voor. Maar je moet niet denken dat als dat komt, dat het dan afgelopen is. Want er kan heel wat openbaar worden dan. Wat afval. Maar je zou ook verbaasd staan hoe Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat God toch doorgaat om die gemeente bijeen te verzamelen uit alle geslacht, tong en taal. Onderhoud. Ja. Ja, ja. We kunnen niet altijd bekijken, wij mensen, nee. Er zit dus dat mannetje, toen wij in Rotterdam gebombardeerd werden en in een patiek stonden te schuilen, mijn vader, toen kwam die dwars door een regenkogel, kwam die eraan lopen. Hij moest naar zijn vrouwtje, het was zo bang. De vader riep, snelletje, snelletje, kom op. Hij te snel. Maar hij lachte heel vriendelijk, terwijl de kogels om zijn oren vloot. Ach, zegt hij, ik moet naar mijn vrouwtje. Maar ik geloof dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. En zo ging hij er doorheen. En ik kwam thuis. Dat is persoonlijke bescherming. En onderhouding. Ja, het was het eind van de oorlog. Toen zijn die twee stakkers nog in de bedsteedje gestorven van de honger. Helemaal opgezet. Van de honger Oedeen. Ja, dan zeggen ja, hoe kan dat nou, hè? Eerst door zo'n kogelregen heen, zo wonderbaarlijk bewaard, en 5 jaar daarna lig je daar in bed, zeker, maar het was ook goed. Het was voor het mannetje ook goed. Toen kon hij ook nog zeggen, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Dat is nou het wonder.
het geloofswond. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, gij zijt de rotsteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Want de meeste mensen die dat zeggen, en dat kan ik goed begrijpen hoor, daar gaat het voor de wind. Goeie baan, dit, goed werk, dat en zus en zo. Maar dat het nou ook waar is, als alles in de afbraak zit, dat is alleen Gods werk. Het andere kan ook nog Gods werk wezen, maar dat weet je niet, dat zal nog in de praktijk uit moeten komen. Maar dan komt dat werk Gods openbaar. Midden in de narigheid en in de tegenheden en in de aanvechtingen. Hij onderhoudt. Nou, dat klopt is waarvan ik geloof dat ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Is dat nou nodig? Ja. Dat is nodig tot ontdekking, tot vermaning, tot vertroosting. Waarom? Nou kijk, het is niet genoeg als hij zegt, ik ben lid van de kerk, daar en daar. Waarom is dat niet genoeg? Wel, je moet niet denken dat het boek in de hemel precies een kopie is van het boek op de aarde, de kaartenbak van de scriba van de kerk. Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik ook niet, maar kijk, de Heere Jezus heeft het zelf gezegd. Alle rank die in mij blijft en vrucht draagt. Kijk, je weet uit de Bijbel, dan kun je zeggen, ja, die mensen zijn er nooit echt bij geweest. Die mensen, die zijn niet echt tot die uitverkoren kerk. Ja, maar zo kun je wel aan de gang blijven. Hè? Dat kun je achteraf wel eens zeggen. Dat zegt Johannes of Petrus ook, hè, waartoe zij ook gezet zijn. Sommigen zijn uit ons uitgegaan en zij waren van ons niet. Want indien zij van ons geweest of met ons geweest waren, dan zouden ze met ons gebleven zijn. Achteraf. Je kan beter niet achteraf, maar terwijl je er nog wel zit, je eigen afvragen. Of de Heere vragen. Doorgrond mij en ken mij, o God. Voel mezelf zo'n dooie rank. Voel mezelf zo'n onvruchtbare rank. Ach, wil me toch eens onderwijzen uit uw woord en uit uw geest. Heel Israël was kerklid. Allemaal. En Jezus zei, kinderen des koninkrijks zullen buiten geworpen worden. Dan kun je zeggen, ja, maar dat waren geen echte. Nee, maar Jezus noemt ze kinderen des koninkrijks. Jezus, die komt in de praktijk van het leven. Zo komt de Heer Jezus. Ja, als ik hier in de kerk zit, denk je dat ik dan hier met de gedachte ben, er zullen er wel 30 of 40 of 20 verworpen zijn? Nee, natuurlijk niet. Want, ja, ik zou eerder zeggen, wat, ja, je bent hier toch niet voor niks. Je bent hier toch om de woorden van het leven te horen. Je bent hier toch, al voel je je nog zo ongelukkig. Je zegt, ja, open gij mijn oren door uw kracht. Dat betekent dat zo ogenschijnlijk, dat we allemaal lid van de kerk zijn, dat we op weg zijn naar Sion. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar we weten uit het woord van God niet hoeveel mensen er hier verworpen zijn. Maar we weten wel uit het woord van God, die zwarte kant, die achterkant.
van schipbreuk lijden van het geloof, in het geloof, afvallen. Die eertijds behoorde. We weten van de vermaning in de openbaring aan Johannes. Dat weet je. Daarom blijft het actueel, een levend lidmaat. Wat is een levend lidmaat? En dan gaan we naar huis. Een levend lidmaat kun je daaraan herkennen dat hij leert zingen: gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte spoor. Dat is een levend lidmaat. Die is dood in zichzelf. Amen.